Je luistert naar een podcast van Omroep West.
Je bent een jaar met je onderzoek bezig. Leest documenten door. Speurt archieven af. Legt verbanden. Je komt heel ver, maar eigenlijk niet ver genoeg. En dan opeens, op een doodgewone vrijdagmiddag, komt alles in een stroomversnelling. Drie belletjes. Meer waren er niet nodig om het antwoord op de zoektocht te hebben.
Het zou zomaar kennen, omdat ik dat wel meer gehoord heb.
Sorry, wat heeft u meer gehoord? Dat die Beertje werd genoemd?
Want ze hadden het over Beertje en dan zei ze van ja, maar dat moet je niet zeggen waar de familie bij is.
Oké, omdat?
Ja, ik weet niet. Mijn vader heb altijd, die is naar al die herdenkingen geweest. Mijn jongens kwam altijd op 10 mei, de zondag tevoren of daarna, Geer Helderman. Die zat bij hem in die hangar toen hij gebombardeerd is.
Ja.
Maar Geert Helman, heb ik begrepen, die heb aan het proberen, die heb er een heleboel gered uit die hangar. Maar die heb nooit kunnen vinden.
Nee.
En toen zei hij ook een keer, ja, ik kon Beertje niet vinden.
Jeetje.
Dus het zou zomaar kennen dat zo is.
Oké, dan. Jeetje, wat een verhaal.
Toen zegt hij nog van, ja, dat mocht ik eigenlijk niet zeggen bij de familie.
Oké, dan. Het is natuurlijk, ja, het is ook weer niet een hele stoere naam natuurlijk, maar...
Nou ja, ik heb geen idee.
Maar u heeft nog spullen, toch? Heb ik begrepen.
Ik heb wat spulletjes van wat er nog over was voor zijn. En al een stukje van een verbrande trui en van zijn... Zijn zakhorloge van zijn lucifer-doosje, een beschermhoesje.
Ja.
Waar granaatscherven doorheen gegaan zijn.
Is het mogelijk om een afspraak te maken, meneer De Bruin, dat ik even bij u langskom? Zou dat mogen?
Ja hoor.
Oh, wat goed zeg. Dat vind ik heel fijn. Dit is Verloren Soldaat Beertje. Aflevering 6. Dit is Beertje. Stiekem ben ik een beetje zenuwachtig. Op een goede manier. Zo'n eerste schooldag gevoel. Ik ga op bezoek bij Daan De Bruin. De neef van de persoon waar ik al een jaar naar op zoek ben.
Hoi papa.
Hoi Pim.
Waarom ben je om ons zo klaar?
Mijn papa moet even weg. Moet vroeg weg, anders dan is hij niet op tijd. Ik ga naar de neef van Beertje. Weet je dan wat ik bedoel?
Ja, die jij had gevonden, iets bruin of zo.
Ja, wat goed dat jij dat weet. Nou.
Bruintje Beer.
Bruintje Beer, ja, dat had ik over verteld.
In alle vroegte rijd ik weg van huis.
Doei.
Het is ruim een uur rijden vanaf mijn woonplaats.
Zo.
Onderweg denk ik alleen maar aan de afgelopen maanden. En hoe grappig het is hoe historisch onderzoek van toevalligheden aan elkaar hangt. En ik denk aan Martinus De Bruin. Een jonge kerel eigenlijk. 21 jaar geworden slechts. Bijna de helft van mijn leeftijd nu.
Neem afslag 6 Maasdijk en hou rechts aan bij de splitsing.
Gestorven voor het vaderland, zeggen ze dan. Als ik aankom bij Daan De Bruin, zie ik een mooi vrijstaand huis midden tussen de kassen. De Bruin blijkt een tuinbouwfamilie te zijn. Zijn neven hebben de familie tomatenkwekerij overgenomen. Het bedrijf dat Daan weer van zijn vader had overgenomen.
Goedemorgen. Ik heb mijn auto hier voor een hek staan. Is dat handig? Kan dat?
Ja.
Oké, hi. Jordi Ubers.
Hallo.
Hallo. Wat goed dat ik hier even mag komen. Ik ben veel te vroeg, maar...
Dat niet.
Ja, ik hield rekening met files, maar die waren er gelukkig niet. Dus, nee,
als ik binnenkom, liggen de bijzondere attributen van zijn gesneuvelde oom al op tafel.
Zo.
Dichter bij Beertje kom ik niet.
Kijk. Auw, joh. Ik kan me levendig indenken dat je opa daar een trauma aan overgehouden hebt.
Ja,
nou,
ja.
Dit is een stukje van zijn trui,
ja.
Wat er van over is. Dus de rest is verbrand.
Hmm.
En dit is, deze heb je gekregen na de oorlog.
Ja.
Dit is het stukje van zijn horloge.
Ja.
Hier, daar is een granaatscherf erin gegaan. Dit is het luciferdoosje. Het koperen dingetje wat hij om zijn luciferdoosje had zitten. En dat had hij van... Dat staat op Zeelandia.
Ja.
En daar is hij ook aan erkend. Dat staat er nog op.
Oh ja.
En Zeelandia, zie ik zei, is een bakkerij grondstoffenfabriek. Daar werkte mijn opa van mijn moeders kant.
Ah, oké. Dus daar had hij dat van.
Daar had hij hem van cadeau gehad, want dan bleef hij zijn lucifers heel in zijn broekzak.
Oh, ja.
Toch,
ja.
Dit is van zijn Brutels.
Mm-hmm.
Maar ja, die waren ook heel... De Brutels zelf zijn verbrand.
Ja.
En dit is er van over.
Jeetje.
Dit was zijn petje. Of hoe noem je zo'n ding?
Ja. Dat kan niet.
En dit was zijn zaddoek. Met de brandgaten erin.
Ik heb objecten in mijn handen die hij ook heeft vastgehouden. Misschien mijn opa zelfs wel.
Tjo, wat bijzonder allemaal.
Ik ben er zelfs een beetje stil van.
Wel bijzonder dat allemaal nog in familiebezit is.
Ik heb het allemaal bij mijn vader vandaan meegekregen.
Ja.
En toen mijn vader die heeft gezegd, wees er zuinig op, zorg dat het niet in de prullenbak komt.
Nee.
We gaan zitten aan de keukentafel. We gaan het hebben over Beertje. Tien is de Bruin. Ome Tien. 21 jaar als hij sterft in een gebombardeerde, brandende, ingestorte hangar. Grenadier Wilmer uit Haaksbergen zou daar ook zijn op dat moment.
Die zat in die hangar
ja.
En die is daar, toen die gebombardeerd is, is hij omgekomen. Dat is, het is te zien dat die granaatscherf, als hij dit in zijn broekzak had, daar was niks van over.
Nee.
Hij is geïdentificeerd op deze dingen.
Ah, ja.
Zijn stoffelijk overschot was op het moment dat ze hem, dat hij geborgen is, was voor, zij is er voor 70% verbrand. En dat hebben degenen die het overleefd hebben, hebben dat eigenlijk voor de eigen ogen gezien.
Ja, en nu heb ik dus het vermoeden dat mijn opa daarbij is geweest.
Ja,
die heeft daar zo'n trauma aan overgehouden.
Ja, Geer Helderman, precies hetzelfde, ja. Ze waren krijgsgevangenen gemaakt,
ja.
Heb ik begrepen.
Ja.
En toen zaten ze in die hangar gevangen.
Mm-hmm.
En die is toen door de Engelsen gebombardeerd.
Ah, het kwam door de later zijn inderdaad, die konden niet meer afgebeld worden. Die Engelsen.
Die dachten dat de luchthaven Ypenburg bezet was door de Duitsers.
Maar wij hadden het alweer terug.
Nee, ze zaten krijgsgevangenen van de Duitsers.
Oké. Okay.
Bronnen weerspreken elkaar. Er wordt gezegd dat het bewuste bombardement dat de hangars vernietigt door de Engelsen komt. De ander zegt dat het door Nederlands artillerievuur komt tijdens de tegenaanval in de middag. Waardoor de hangar, waar benzine opgeslagen lag, vlamvat en de hangar laat instorten. Bovendien zouden Tinus de Bruin en Johannes Wilmer daar als krijgsgevangenen zitten. En dan is er nog de verklaring van een getuige. Geer Helderman.
Aan het eind van de middag, of begin van de avond, toen zouden de Engelsen met ondersteuning van de Engelsen zouden ze de luchthaven weer heroveren. En dat is zijn vertaal geworden.
Ja. Want, en iets over die krijgsgevangenschap, is daar iets over bekend?
Nee. Ja, ze zaten er allemaal, maar heb ik begrepen, de hele compagnie.
Grenadier Gerard Helderman is één van de krijgsgevangenen. Mijn opa zegt tegen mijn oma dat hij bij de tegenaanval betrokken is geweest. Dus dan is hij daar waarschijnlijk niet bij geweest. Het bombardement van de Engelsen is wel bekend. In aflevering 3 horen we al dat de Engelse Blenheims niet op tijd afgebeld konden worden en het vliegveld bombarderen. De overlevering in de familie De Bruin is dus dat dit bombardement hem fataal is geworden. Hoe het ook zij, Tinus De Bruin komt om, is voor 70% verbrand. Gerard Helderman is bij dit hele debakel aanwezig.
Staat u er iets bij dat hij... Want hij kwam ieder 10 mei kwam hij bij de familie.
Ja, de zondag ervoor of daarna, altijd op zondagmiddag, kwam hij op de fiets uit Wateringen. En dan kwam hij bij mijn oma op bezoek. En dat heeft hij volgehouden tot mijn oma gestorven is. En Geer Helderman die zegt nog, ik heb er een heleboel uit gered die gewond waren. Met nog een paar die niet... Er waren er 4 of 5 niet gewond. En dat hoorden wij dan, die hebt hij eruit gehaald. Hij zei, maar Tinus kon ik niet vinden. Toen zei hij nog een keer, ik kon Beertje niet vinden. En dat schijnt een vreselijke frustratie geweest te zijn. Want die man heeft eigenlijk de vreselijke last van gehad. Gigantisch.
40 jaar na de oorlog wordt Helderman uitgenodigd om op een school te vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Na 5 minuten is hij huilend weggelopen. Ook hier dus. Een trauma. De Bruin wordt pas op 4 juni 1941 officieel geïdentificeerd. Het Rode Kruis had alsnog een onderzoek in laten stellen naar de identiteit van de als onbekend begraven gesneuvelde militairen.
Mijn vader die werd uitgenodigd door... Hij woonde in Wateringen. Mm-hmm. Mijn vader werd uitgenodigd door de gemeente Wateringen. Voor een bijeenkomst. Dus mijn vader had geen rijbewijs, die heb ik gereden daarnaartoe met mijn moeder en mijn oma. En dan komt Geer Helderman binnenstappen en die kwam ook, joh, wat is er aan de hand, wat gaan we doen? En mijn vader heeft vreselijk aan het zoeken geweest om te achterhalen waar hij gebleven was.
En Gerard Helderman die was met 4 of 5 mannen op het moment zelf gaan zoeken.
Ja, waren ze, die hebben eigenlijk alle gewonden eruit gehaald. En toen zegt hij ja. Tinus kon ik niet vinden. En naderhand zegt hij een keertje Beertje kon ik niet vinden. En toen had hij het ook over Tinus. Toen zegt hij dat had ik niemand te zeggen.
Daan en ik hebben geen idee waarom dat is. Eigenlijk weten we ook niet waar de naam Beertje vandaan komt. We kunnen enkel gissen.
Ja, wat dat dan kan zijn, ja. Ja, het is misschien niet een koosnaam of een roepnaam of een bijnaam waar je heel blij mee bent.
Ik heb geen idee.
Nee.
Ik heb geen idee, echt niet.
Misschien Bruintje, de Bruin, Bruintje.
Dat zou kennen.
Ik weet niet, op die foto kan ik het niet echt ontdekken, maar ik weet niet of het nogal een potige kerel was.
Het was een vrij grote, ik ken hem ook niet ontdekken, maar het was een vrij grote, hij was fors van postuur.
Ja. En hij was de jongste uit het gezin.
Ja.
En uw vader de oudste en dan waren er
twee zussen
in het midden, ja.
De jongste in het gezin. 21 jaar slechts. Zouden we Beertje toch nog kunnen typeren? Weet Daan wat voor iemand zijn oom was?
Als je het zou horen, was het de goedheid zelf. Ja, ze zei altijd van hij kon alles, hij deed alles voor iedereen en hij stond voor iedereen klaar. En hij was altijd opgewekt en het was altijd een positief ingesteld iemand. Hij is 20 geworden, 21.
Ja.
Dus veel weten we er ook niet van.
Behalve dan dat hij de compagnon van Arie de Bruin, de vader van Daan, was in een tuinersbedrijf. Arie de Bruin startte het in 1936 met een huurtuintje. En in 1938 kopen ze een stuk grond om daar groenten te gaan verbouwen. Hun vader is dan allang overleden aan de Spaanse griep. Tinus kent zijn vader daarom amper. Arie en Tinus waren kostwinner in Huize de Bruin.
Was het een litteken in de familie?
Jawel. Dat heb je altijd gemerkt. En wij hebben wel eens... Mijn oma, als die, als we thuis kwamen s'nachts. Mijn oma woonde op latere leeftijd weer bij ons in. En als wij thuis kwamen s'nachts, dan stond zij voor het raam. Want hij was vermist en dat heb ze nooit kunnen verwerken, denk ik.
Zij stond voor het raam?
Te kijken waar hij bleef.
Toen nog?
Ja, dat heeft zo'n impact gemaakt. Dat is eigenlijk... En zij zegt, de Geer Helderman die zei toen van hun konden er ook maar heel, heel slecht mee omgaan. Ze kregen geen hulp, nergens van. Het was niet zo dat je net als tegenwoordig, als er iemand een ongeluk gezien hebt, krijgt de slachtoffer hulp. Maar dat was toen de tijd niet.
De vraag dringt zich wel bij mij op, hoe goed kenden ze elkaar? Helderman, De Bruin, Van Wijk...
Ik had een groepsfoto gestuurd.
Ja, maar daar kan ik hem niet op vinden.
Nee, ik had een idee, maar ik kan hem even op mijn laptop pakken. Zal ik dat even doen? Dan kunnen we hem wat groter zien.
Ja, prima.
De groepsfoto, net als alle andere foto's, zijn te zien op verlorensoldaatbeertje.nl.
Als ik de enige foto die ik van Tinus de Bruin heb gezien, daar lijkt hij het meeste hierop.
Ja.
Denk ik.
Mooi. Eerlijk gezegd lijkt toch Geer Helderman wel, joh.
Oh ja?
Huh? Nee, ik ken hem er zo een 1, 2, 3,
niet uithalen.
Niet uithalen.
Oké.
Okay. Nee.
Maar.
En als ik dit gezicht zo zie, dan zeg ik dat is Geer Helderman.
Oké.
Okay. Daan de Bruin en ik hebben 2 uur lang zitten praten. 2 mensen die elkaar totaal niet kenden, maar op een of andere manier altijd een verband hebben gehad met elkaar. Omdat familieleden van ons hebben gevochten tegen de Duitse Weermacht. Is mijn opa samen met Helderman ook gaan zoeken naar Beertje? Is dat op zijn netvlies gebrand? Of heeft mijn opa geweten dat Beertje en andere kameraden in de hangar waren en heeft hij de hangar zien instorten tijdens de tegenaanval? Dit zijn vragen die onbeantwoord zullen blijven, vrees ik. Het moet in ieder geval een heftig beeld geweest zijn voor een jonge man.
Want op een of andere manier heeft Tinus de Bruin altijd in het leven gezeten van mijn opa. Die is daar altijd mee bezig geweest.
Ja.
En sterker nog, en dat is ik zal de details besparen, maar mijn opa die heeft niet een heel erg leuk einde van zijn leven gehad. Die heeft volgens mij 24 uur tussen leven en dood gehangen. En zelfs toen lag hij nog om Beertje te gillen. Dus dat heeft zo'n intense indruk op hem gemaakt. En daarom denk ik ook dat verhaal van Gerard Helderman horende, zou het maar zo eens kunnen zijn dat hij met een paar mannen heeft gezocht naar zijn kameraden in die hangar.
Ja. En hem niet kunnen vinden.
En hem niet kunnen vinden, ja.
Het is 10 mei 2024. Ik loop door de wijk Ypenburg. Het is op dat moment 84 jaar geleden dat op deze plek 95 Nederlandse soldaten stierven toen op 10 mei de Tweede Wereldoorlog in ons land begon. En nu loop ik samen met mijn moeder, mijn tantes en Daan de Bruin naar de Bruinvaart. 2 families die elkaar nooit hebben gekend staan ineens op de hoek van een straat. Beide een ander oorlogsverhaal, maar wel verbonden met en aan elkaar.
Kan jij je nog iets herinneren eigenlijk? Want jij bent hier met de bus geweest.
Ja, ik ben hier 2006 of zo. En ben ik met opa in de bus geweest. En ik kan me herinneren dat hij volschoot bij... Ik kan me niet meer herinneren waar dat nou precies was, omdat we door met die bus door al die smalle straatjes gingen die allemaal genoemd waren naar de gesneuvelde soldaten.
Tantes, wat doet dit met jullie dat we hier zijn?
Nou ja, opa heeft het altijd over ene Beertje. Beertje, Beertje, Beertje. En dat is natuurlijk, ik ben de jongste, dus ik weet er niet zo heel veel van, maar Beertje kan ik me heel goed herinneren tot op zijn sterfbed toe.
Ja. Altijd over Beertje.
En wij wisten niet wie Beertje was tot nu toe. En dat vind ik toch wel heel belangrijk. Dat wij weten wat hem dwars zat over de Tweede Wereldoorlog.
En waar had hij last van? Wat kun je nog herinneren?
Nou, dat hij altijd heel opstandig, emotioneert. Maar ook opstandig werd als er andere dingen gebeurden tegen mensen.
Oh ja?
Ja, daar werd hij heel opstandig van. Ja. En dan zei hij wel eens, daar heb ik niet voor gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Dat zei hij ook wel.
Ja.
En dat is natuurlijk ook zo, zulke dingen.
Maar details voor de rest?
Nee, hij had het er nooit over. Hij had nooit over de oorlog. Er werd niet over gepraat. Nee, zelfs niet als de vrienden nog kwamen waar hij contact mee had tot de dood toe. Er werd nooit over de oorlog gepraat. No. Door niemand. Niet door de vriend uit Canada. Niet uit Almelo. Niet uit Heerde. Nooit praten ze over de oorlog. Misschien onderling
wel.
Maar niet tegen ons. Nee. Nooit. Wij werden er niet mee lastig gevallen.
Nee. Behalve 's nachts.
Behalve 's nachts.
Ja, in zijn droom.
In zijn droom, ja. En dan ging die heftig tekeer, hoor. Dan kon die heel heftig tekeer gaan. Dan lag hij helemaal te vechten weer. En daar komen ze. Jongens, we moeten weg.
Ja.
Dat weet ik nog wel toen ik thuis, toen ik jong was, dan 's nachts. Dan, we moeten hier weg. En dan hoorde je, Beertje.
Ja,
dat was altijd Beertje. Het was altijd Beertje.
En heb ik nou nu een prangende vraag voor jullie beantwoord? Of zaten jullie er eigenlijk niet echt mee?
Nou, we zaten er niet mee, maar we vonden het altijd wel ergens zo van... We willen wel weten wie of Beertje nou was.
Ja. En nu staan we op de Bruinvaart. Ja. En we hebben het antwoord.
Ja, we hebben het antwoord.
En met meneer De Bruin. Er is een straatnaam naar u vernoemd.
Nou, niet naar mij, hoor.
Nou, wel naar uw familie.
Wel naar de familie, ja.
Wat dacht u toen er ineens een onbekende voor uw deur stond met een microfoon?
Ja, wat dacht ik? Geen idee.
Het is toch wel heel bijzonder dat zo'n...
Het is wel heel bijzonder dat ze daar nog naar op zoek zijn. Ja. Dat verbaasde mij.
Maar het is ook wel heel bijzonder dat de twee familieverhalen zomaar ineens aan elkaar verbonden zijn, toch?
Ja dat klopt zeker. Ja. Dat is echt... Vroeger kregen wij altijd van mijn vader te horen wat er... gebeurd was, wat hij dacht dat er gebeurd was. Er was er nog eentje uit Wateringen, die er ook bij geweest was.
Ja, en, dat had u verteld, hè, bij Geer Helderman.
Ja, en daar hoorden wij dan wel eens... maar eigenlijk, die vertelde ook nooit precies wat er... geen details, helemaal 0,0.
Nee. Heeft opa nooit over Schipluiden deze buurt? Want jij komt hier natuurlijk vandaan.
Ja, ik kan me wel herinneren, als we naar Delft gingen, wat we deden, bestond de N74 niet. Dus gingen via de snelweg. En als we dan langs reden en weer terug gingen naar richting Zoetermeer, was het altijd... Lee Ippenburg, kijk Ippenburg, daar is het. Ippenburg, alleen maar Ippenburg. Ja. Dat was zoiets indrukwekkends voor hem, dat hij daar langs reed. En had hij het ook inderdaad over de Horenbrug. Ik zei, ja, dat weet ik, pap, dat is daar bij Rijswijk. Ja de Horenbrug. En achteraf, dat boekje wat we gevonden, teruggevonden hebben, heeft hij ook aangekruist. Die Horenbrug, dat was zoiets belangrijks voor hem. Ja was echt bizar. Ja.
Maar niet over Schipluiden, dat daar iemand vandaan kwam.
Ik kan me niet herinneren. Ik denk dat ik daar te jong van was. Ja, ik weet alleen
echt het idee, wij moeten in het zuiden zoeken. Want daar ging hij altijd heen. In Helmond, altijd naar Helmond had hij het al. Dus wij dachten, nou, die meneer, die Beertje, die komt daar vandaan. Maar dus niet.
Nee.
En ja.
Ja.
Ja. Ik vind het wel heel fijn eigenlijk. Dat wij dit dus nu zo opgelost hebben. Dat wij weten van... Als hij het zou weten, dat zou hij geweldig vinden. Dat zou hij super vinden dat wij dat gevonden hebben.
En toch heb ik als kleinkind... Ik kan opa alleen maar herinneren als grappige opa.
Ja, dat was hij ook. Maar dat was, het was, hij had alleen maar lol.
Maar toch zat er een trauma in hem verborgen.
Ja, dat zat er ook. En dat kon je duidelijk merken met officiële gelegenheden, met ook als er een trouwerij was of net hetzelfde wat. Hij was altijd geëmotioneerd. Altijd. Ja.
Maar wat doet het met u? U bent er voor het eerst volgens mij.
Ja. Klopt helemaal.
Ja. Uw familienaam staat wel op het bordje.
Ja.
Ook met u in Lange Ei, hè? U Lange Ei. Ja, helemaal goed.
En dat is ook wel een mooi verhaal.
En dat de Bruinvaart.
Ja.
Ja.
En dan de vaart ook nog. Want er speelt nog een verhaal zich af. Een hele mooie boot.
Mijn opa was schipper.
Ja. Ja. Oh, ja. Alsof ze het weten.
Dat is toch fantastisch.
Ja. Ja. En ja, de boot, dat is die heb mijn opa laten bouwen. Ja. En daar hebben ze in de Tweede Wereldoorlog Engelandvaarders mee weggebracht. Zo. Met er nooit van maakt. Door Kees Kolen, die heeft dat gedaan. Eerst Kees Waardenburg. Die is er zelf mee vertrokken.
Ja.
En naderhand hebben ze nog 9 of 10 keer hebben ze met de noodvermaakt hebben ze Engelandvaarders op weg geholpen naar buiten toe. Dus dan gingen ze vanuit Delft en Schipluiden naar het Haringvliet. En daar vandaan gingen ze met een klein bootje verder.
Ja, ja. Geweldig dat ze het hebben geweten bijna dat verbonden moet zijn met elkaar.
Ja. Toen jij geweest was, toen je dat appte van de Bruinvaart, toen denk ik, nou, toen werd ik even stil.
Ja, dat is ook een heel goed voorstellen.
Ja, dat staat overal. Bij iedereen staat dat eronder. Ja, ja.
Ja,
grenadiers.
Ja,
die zaten dezelfde.
Grenadiers.
Ja, joh. Nou, ik ben heel blij eigenlijk met deze uitkomst.
Ja, ik ook. Ik vind het echt hartstikke leuk. Hartstikke fijn, laat ik het zo zeggen. Dat wij weten wie Beertje was.
Ja, precies. Of,
ja, dat wij nu weten wat komt. Ja, dat hebben wij nooit geweten. Ik had het er ook nooit achter gezocht dat het hier dus zou zijn.
Later die dag zijn we met ons hele gezelschap door Willem Verheijen. Je hoorde hem al eerder in deze serie, uitgenodigd om de officiële herdenking van de slag om de residentie bij te wonen. Sterker nog, ik ben zelfs gevraagd om te speechen. En ik moet eerlijk bekennen, ik ben best een beetje gespannen.
Dames en heren, ik nodig nu graag de heer Jordi Hubers uit om naar voren te komen om ons het verhaal te vertellen over zijn opa die hier op Ypenburg heeft gevochten in de meidaag.
Dank Willem. Wat een voorrecht om hier te staan voor u aanwezige excellenties, maar vooral ook nabestaanden. Mijn opa was een grappige man. Iemand die continu de lach aan zijn kont had hangen. Een flauwe grap was nooit ver weg als je Rinus van Wijk in je buurt had. Mijn opa is 88 jaar geworden en ik kan hem niet anders herinneren dan met een lach op zijn gezicht. Maar achter deze vriendelijke lach heeft zich sinds 10 mei 1940 een trauma verborgen. Mijn opa heeft al die tijd een verhaal verstopt.
Mocht je geïnteresseerd zijn in deze speech, dan kun je die bekijken via een link in de show notes. Het is een ongekende ontdekkingstocht geweest. Nadat we een jaar lang het trauma van mijn opa zijn achterna gereisd, hebben we eindelijk het verhaal achter zijn trauma ontrafeld. Het intense en herhaalde schreeuwen van Beertje tijdens zijn nachtmerries is nu geen raadsel meer. Het is meer dan alleen het vinden van een naam. Het is een familieverhaal en zal voor altijd een herinnering blijven. Mijn opa verloor zijn kameraad, Tinus de Bruin. Een soldaat die zijn leven gaf op vliegbasis Ypenburg. Het is bijzonder om te zien hoe de geschiedenis van twee families samenkomt in dit verhaal. De familie van Tinus de Bruin en de onze. Beide geraakt door dezelfde oorlog, vinden nu begrip bij elkaar. We hebben niet alleen een verhaal gevonden, maar ook nieuwe banden gesmeed. Dit verhaal gaat niet alleen om Rinus van Wijk of Tinus de Bruin. Het gaat ook om al die jongens van toen, de offers die zij hebben gedaan en die voor onze vrijheid hebben gestreden. Laten we nooit vergeten wat zij hebben doorgemaakt en laten we hun namen en daden blijven eren. Dit was Verloren Soldaat Beertje, een podcast van mij, Jordi Hubers, voor Omroep West.
Dit was een podcast van Omroep West.